Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de Tweede Kamer die toch schoorvoetend akkoord gaat met een debat over de verkiezingsuitslag. Na protest van de voltallige oppositie in de Kamer. Hoe dat zit hoor je zo meteen. En verder is het druk, want die Kamer die buigt zich vandaag ook over de vraag of streamingdiensten zoals Netflix en Disney Plus moeten worden verplicht om te investeren in Nederlandse producties. Keiharde munten daarin steken. Is dat een goed idee? Dat ga ik bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag Munja Houari, oprichter van Groei IT. Goedemorgen.
Hallo, morning.
Fijn dat je er bent. En Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met de haven, Rotterdamse haven en drugs. Want die haven die speelt een belangrijke rol in de wereldwijde cocaïnehandel, dat weten we. Criminelen maken gebruik van corrupte medewerkers en vrachtwagenchauffeurs om zo dat haventerrein op te komen om die drugs daar uit te halen. Alleen al in de eerste twee maanden van dit jaar zijn ruim 80 van die uithalers op en rond het haventerrein gepakt. In de strijd om die criminaliteit te bestrijden gaan de Rotterdamse havenbedrijven nu duizenden medewerkers en chauffeurs specifiek laten screenen op strafbare feiten rondom drugscriminaliteit. En in sommige gevallen gaat de AIVD die bedrijven een handje helpen. Gaat dit uiteindelijk het tij doen keren? En wordt dit het einde van Nederland narco-staat? Ons breekijzer deze ochtend is: iedereen die in de Rotterdamse haven werkt moet maximaal gescreend worden. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Misschien ben je het er mee eens. Moeten alle middelen worden ingezet om die criminaliteit te bestrijden? En zijn medewerkers van havens echt een wezenlijk onderdeel van het probleem? Of moeten havenbedrijven hun medewerkers niet wantrouwen, maar liever vertrouwen en uitgaan van gezond verstand en voorkomen dat de goeie op die manier onder de kwaaie lijden? Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ons breekijzer dus: iedereen die in de Rotterdamse haven werkt moet maximaal gescreend worden. 020-468-4x0. Dat is ons telefoonnummer. Nu bellen, kom je zo meteen in de uitzending. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuws Radio. Je kan stemmen in de stories, maar het leukste is even bellen. Dus dan spreek ik je zo. Iedereen die in de Rotterdamse haven werkt moet maximaal gescreend worden. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Munja en Jonathan erover denken. Maar ik begin bij Willemijn Aerts. Zij is expert op het gebied van inlichting en veiligheidsdiensten verbonden aan de Universiteit Leiden. En met Martijn van der Beek, directeur van Hofman Bedrijfsrecherche. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Ja, Willemijn, ik begin even bij jou, ons breekijzer. Iedereen die in de Rotterdamse haven werkt moet maximaal gescreend worden. Is dat verstandig, denk je?
Nou, weet je, in stelling is het natuurlijk altijd lastig. Mm-hmm. Maximaal gescreend iedereen. Als wetenschapper vind je dat altijd een beetje lastig. Maar ik denk dat het heel goed is dat je het veiligheidsbewustzijn van mensen die op bepaalde posities zit verhoogt. Daar kan zo'n screening een rol bij spelen.
Ja, voor zover je daar een beeld van hebt, is dat nu, kan dat beter dan het nu gaat?
Nee, dat lijkt wel zo te zijn. Hè. Dat gebeurt in verschillende sectoren. Eigenlijk veel mensen die in aanraking komen met bijvoorbeeld staatsgeheimen, die worden voordat ze aan een baan beginnen gescreend. Hè. Kan je daarmee omgaan? Ben je mogelijk kwetsbaar? Hè. Kunnen anderen daar misbruik van gaan maken? En ik denk dat je daar, als je kijkt naar wat er in de haven gebeurt, nog wel een slag kan maken.
Ja, de directeur van de bedrijven in de haven, Delta Links, Bas Jansen, die zegt er zit eigenlijk een gat tussen de huidige verklaringen omtrent gedrag. En aan de andere kant heb je misschien als extreem middel de AIVD-screening, wat weer heel ingewikkeld en complex is. Zit daar inderdaad, wat denk je, dat daar inderdaad licht tussen zit, dat beter kan, makkelijker kan?
Ja, het is een heel verschillend screeningsproces. En ik kan me voorstellen dat juist ook naar dat bewustzijn kijken en ook naar je omgeving, wat maakt jou mogelijk kwetsbaar, dat echt van toegevoegde waarde kan zijn.
Oké, laten we er zo over verder praten. Ook over de details, hoe dat dan moet, wat wenselijk is, wat niet. Eerst naar Martijn van der Beek van Hofman. Jullie bieden zelf ook pre-employment screenings aan, zoals dat heet. Ons breekijzer: iedereen die in de Rotterdamse haven werkt moet maximaal gescreend worden. Wat vind jij?
Nou, beter screenen, dat is denk ik altijd een goede maatregel. Alleen het gaat erom wel gericht screenen. Mm-hmm. Dus de VOG kijkt vooral terug naar antecedenten en dat soort dingen. Terwijl wat ik met name interessant vind is financiële kwetsbaarheid. Je ziet vaak dat mensen toch verleid worden door snel geld. Dus een criminele organisatie weet ook wel dat je mensen met veel antecedenten... Ja, dat zijn misschien niet de mensen die je in de haven binnen moet brengen om de containers uit te halen. Maar wel iemand die misschien financieel kwetsbaar is. Dus met name die financiële kwetsbaarheid, dat goed aan de voorkant... en ook tijdens een arbeidsrelatie in de gaten houden... en daar hulp en steun aan bieden en daar heel bewust mee bezig zijn... dat vind ik een hele belangrijke.
Ja, en voldoet een verklaring omtrent gedrag dan... of een beetje een opgewaardeerde verklaring omtrent gedrag... of is dat eigenlijk onvoldoende?
Nou ja, die ziet volgens mij niet op financiële kwetsbaarheid. Die kijkt vooral terug in de justitiële documentatie... met een mooi woord strafblad. Mm-hmm. Ben je bekend bij de overheid voor strafbare feiten. En dan heb je de VOG die kort terugkijkt, 5 jaar. En een VOG die langer terugkijkt. Alleen ja, financiële kwetsbaarheid, ja, dan denk ik meer aan... van staat iemand geregistreerd bij BKR... Ja. Maar ook bij de werkgever zelf. Heeft de werkgever een goed beeld van wie zijn nou de mensen bij wie loonbeslagen plaatsvinden? Mm-hmm. Maar ook afwijkend gedrag. Wie is nou de medewerker die in een hele grote auto aankomt rijden? Ja, daar zou je toch misschien eens een keer een gesprek mee moeten voeren. Als financiële kwetsbaarheid echt een belangrijk thema is.
Oké, het is een breder verhaal. Dus we gaan zo over de thuispraat. Eerst een rondje in de studio. Munja, jij woont in Rotterdam?
Ja.
Ons breekijzer. Iedereen die in de Rotterdamse haven werkt... moet maximaal gescreend worden. Wat vind jij?
Heel eerlijk gezegd, als ik dan even lees... dat er nu een pilot plaatsvindt met de VOG...
Tienduizenden mensen gaan ze screenen.
Ja, ik dacht al dat ze dat deden.
Ja, dat klinkt wel logisch, toch?
Ik kom uit de IT-dienstverlening. Ja. Dan gaat het over IT'ers die gedetacheerd worden bij banken. Het eerste wat wij doen is een screening. Want je mag niet zomaar bij een bank werken. Dus dan wordt er gekeken naar BKR-registratie. Elk jaar moet jij opnieuw weer die VOG aanleveren. Mm-hmm. Dus daar is het niet meer dan normaal. En dan gaat het over een... zakelijke context. Mm-hmm. Dus ik had verwacht dat we dit eigenlijk al deden.
Ja.
Dus niet meer dan normaal. Wat ik wel merk en zie bijvoorbeeld in films... en ik weet niet of het in de werkelijkheid zo gebeurt... maar dan zie je wel dat ze ook mensen weten te beïnvloeden... die helemaal niet financieel kwetsbaar zijn... Mm-hmm. of helemaal niet reden zien om die criminaliteit in te gaan... maar die weten ze dan waar ze wonen... die weten dan waar die kinderen op zwemmen zitten... Ja. en die weten ze toch zo te beïnvloeden. Dus of het ook daadwerkelijk ervoor zorgt dat ze dat er minder criminaliteit is... dat weet ik niet, maar ik denk wel dat je mensen kan voorkomen... die met die intentie binnenkomen. Maar uiteindelijk zal je nog steeds mensen houden... die door de verkeerde mensen worden beïnvloed.
Dat een muisspel blijft natuurlijk.
Ja, en misschien worden ze wel nog heftiger of nog gewelddadiger. Dat is natuurlijk ook een risico.
Dan gaan ze misschien nog jongere mensen zoeken... die je dan gaat die haven in proberen te duwen.
Ja. Dus de vraag is, lost dat probleem op, weet ik niet. Maar het voorkomt wel dat de verkeerde mensen daar binnen lopen... en dat de contacten sneller gelegd zijn. Dus ik zeg, ik zou de pilot alleen maar uitbreiden.
Jonathan, iedereen die in de Rotterdamse haven werkt... moet maximaal gescreend worden.
Ja, ik sluit me aan bij de eerste spreker dat een stelling natuurlijk altijd wat extreem is. Ja. Maar voor de rest, ik denk dat de vorige sprekers heel veel interessante dingen hebben gezegd. Het verbaasde mij inderdaad ook een beetje dat dat nog niet op deze schaal gebeurde. En met deze intensiteit. En het is wat mij betreft denk ik ook wel een breder verhaal wat al langer speelt. We hebben het voorbeeld gehad in de Rotterdamse haven met Chinese scanners, Chinese kranen. Mm-hmm. We zijn ons onvoldoende bewust hoeveel mensen met geopolitiek interesse daar rondlopen. Dat is al misschien wel enige vorm van naïviteit. Dan hoor ik dit verhaal, en zoals je ook terecht aanmerkt... een beetje verbaasd dat die screening nog niet op orde is. Mm-hmm. Dat lijkt een risico wat te voorkomen moet kunnen zijn. Dus ik denk dat... ik weet niet wat maximaal in deze context is... want ik ben geen expert in bedrijfsrecherches en screening... maar dat er een tandje bij moet, dat lijkt me
goed. Maar je wil ook geen politiestaat waar iedereen...
maar het andere is natuurlijk wel... onze ministers die vliegen af en aan naar Italië... om te kijken hoe ze daar de problematiek hebben opgelost. En als je... We gaan zo meteen over streamingsdiensten praten... maar het staat daar ook vol met series en films uit de jaren 80. Mm-hmm. Hoe daar aanklagers werden omgelegd. Hoe daar de maffia echt de baas was. Ja. En dat is wel gewoon door kaart optreden... mits natuurlijk een goed plan, is dat wel gebeurd. Dus als je weet dat hier een risico zit... qua georganiseerde criminaliteit... dan moet je daar wel wat aan doen. En natuurlijk moet je even kijken... want ik denk dat jij goede vragen stelt van... is dit dan genoeg? Mm-hmm. Of zijn er dan zij-effecten of wegbedeffecten? Want dat is vaak wat... gebeurt. Je gooit dan een steen in de vijver en dan heb je op andere problemen plekken dat het nat wordt.
Even over dat drugsprobleem. Jullie als CDJA zijn best wel streng anti-drugs. Ik zie ook andere jonge organisaties die zeggen, joh, geef dat toch wat meer vrij, haal zeker bijvoorbeeld die ecstasy, dat is dan wat minder bij die haven. Maar goed, haal dat uit de criminaliteit. Dat zou misschien ook kunnen helpen om die ellende in de haven wat te verlichten.
Ja, maar wij gaan in ieder geval nooit politiek gezien voor harddrugs pleiten, dat dan legaal wordt. En dan hou je dat die georganiseerde criminaliteit eromheen. Dus ik vind het prima om nog een keer ook nog wel met wat andere PO's te gaan praten over welke drugs wel of welke drugs niet. Maar wat je nu gewoon ziet, is dat er een hele wereld van georganiseerde criminaliteit om die harddrugs heen hangt. Er worden journalisten omgelegd, er worden advocaten omgelegd. En daarbij is wel gewoon maar één oplossing wat ons betreft. En dat is gewoon hard ingrijpen.
Ja. Willemijn, als ik nou bij wijze van spreken 8 jaar geleden een keer een strafbeschikking heb gehad, omdat ik 6 hennepplanten in de tuin had, kan ik dan niet meer in de haven werken? En hoe terecht is dat eigenlijk?
Het hangt er natuurlijk vanaf waar je naar gaat kijken. De screening waar de AIVD en de MIVD verantwoordelijk voor zijn, die kijken altijd naar een specifieke baan. Hè, dus naar je specifieke functie en je specifieke geval. Dus er is niet een soort checklist waar je naar kan gaan kijken en waar je aan moet voldoen. Het heeft te maken met in hoeverre ben je kwetsbaar. Hè? Kan je mogelijk onder druk gezet worden, bijvoorbeeld door die financiële problemen waar we over spraken. Ze kijken in sommige gevallen ook naar je omgeving. Hè? Je kan je ook voorstellen dat als jij familie hebt die veroordeeld zijn voor, bij wijze van spreken, het uithalen van drugs, dat een mogelijke dreiging met zich mee kan brengen. En naar je eigen veiligheidsbewustzijn. Het is eigenlijk een van de onbekendste taken van de diensten, maar waar misschien wel de meeste Nederlanders mee te maken zouden kunnen krijgen.
En hoe toets je dat?
Hoe toets je wat? Hoe mensen kwetsbaar zijn.
En dat veiligheidsbewustzijn ook.
Antecedenten. Ja, wat er in ieder geval gebeurt is, de diensten beginnen eigenlijk met een naslag in de eigen systeem. En kom je al voor in het systeem van de diensten. Ze kunnen inderdaad in dit soort BKR-registraties kijken. Wat wel goed is om te zeggen, ze mogen niet hun bijzondere bevoegdheden, hè, dus ze mogen niemand tappen, hacks plaatsen in het kader van dit veiligheidsonderzoek. Ik denk dat het wel belangrijk is om even te zeggen. En vervolgens gaan ze met je in gesprek. En daar kan je ook hoe ga je om met bepaalde situaties? Ja. Wat heb je in het verleden gedaan? Er wordt ook naar je omgeving gekeken. Dus op die manier proberen ze dat in kaart te brengen.
Voordat ik naar de bellers ga, nog even naar Martijn. Ik suggereerde net in een gesprek met Moenja ook een paar van misschien bijeffecten die je zou kunnen hebben. Daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden. Dat criminele verhaal, dat een kat-en-muisspel blijft. Dus als de haven de beveiliging gaat opschroeven, dan zullen de criminelen ook een tandje bijzetten.
Zeker. En dat zie je nu ook. Hè. Dus de havens worden steeds. Die hebben steeds meer maatregelen. En de maatregelen maken dat eigenlijk de mensen kwetsbaarder worden. Want er zijn altijd mensen die daar het werk moeten doen. En als je zelfs buitenstaander minder makkelijk toegang hebt, dan moet je toch zaken doen met iemand die wel toegang heeft. En naarmate je meer maatregelen hebt in de logistieke proceshandel, wie blijft er over? De mens. De mens die toegang heeft tot de terreinen, de mens die toegang heeft tot de informatie. Daar moet je toegang toe hebben. Als criminele organisatie wil je 2 dingen. Je wil een platte diender om te weten of een onderzoek op je loopt. Ja. En je wil iemand met toegang tot de haven, als het gaat over in dit geval de cocaïnesmokkel.
We gaan naar onze bellers. 020-468-4x0. Nu bellen, kom je zo in de uitzending. Ons breekijzer. Iedereen die in de Rotterdamse haven werkt, moet maximaal gescreend worden. Afros, goedemorgen.
Goedemorgen, ik spreek,
Zeg het maar.
Ik zit al 22 jaar te rijden daar.
Mm-hmm.
En het grote probleem is het geld.
Want?
Het geld is het grote probleem.
Ja. Welk geld? Dat jij te weinig geld krijgt, of wat?
Ja, ik vind dat die jongens te weinig betaald worden die op de haven werken.
Uh-huh.
En als je ziet dat douane wordt omgekocht. Ik weet niet of politieagenten wordt omgekocht, dat zou wel zijn, maar we horen dat nooit. Maar havenmedewerkers, zelf die mensen die binnenwerken achter de balie en die grote, hoge jongens. Allemaal wordt omgekocht. Dus ik denk de beste oplossing zou zijn dat die mensen gewoon hun salaris worden gewoon 5 maal zo verhoogd.
Ja, maar tegen de criminelen kan je niet op, toch? Dan kan je wel meer salaris. Maar tegen het echte grote drugsgeld.
Dat is sowieso moeilijk. Want ze bieden natuurlijk moeilijk. Maar kijk, als je gaat screenen 10 mensen die daar komen werken. En daarna gaan ze lekker zaterdag in een danceparty. En dan zien ze iemand, ik herken die man, die werkt daar. En dan komen ze naar, zijn we zeggen, luister jongens.
Ja.
Ik kan zoveel verdienen. En dan gaan ze gewoon naast het screenpartij weer in de fik.
Hm. Je zei net dat je zelf ook al 22 jaar op de haven rijdt. Zelf wel eens rare dingen meegemaakt, rare voorstellen gekregen?
Nee, ik doe dat die dingen niet, jongen. Ik ben gelovig en ik ben altijd een nette jongen.
Dat is het beste, dat werkt het beste duidelijk. Dankjewel voor het bellen, Afros. Robert, goedemorgen.
Ja, met mij, met Robert.
Hallo Robert, excuus, zeg het maar.
Ja, ik vind gewoon eigenlijk dat we moeten gaan nadenken om het hele drugsbeleid om dat te legaliseren. Mm-hmm. Want het controleren van al dit soort uitspattingen kost de maatschappij ontzettend veel geld. Het is bijna niet meer te doen. Alles wordt in logaritmes gestopt. We hebben al zoveel bureaucratie. We moeten een keer nagedenken om die bureaucratie even terug te brengen naar aanvaardbaar niveau.
Ja, en dan dus maar accepteren dat jongeren af en toe een pilletje nemen en een snuifje nemen en zo. En als dat verantwoord kan, dan vind je dat niet zo'n probleem.
Maar die mensen die kunnen toch zelf ook nadenken. Ik bedoel, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Uh-huh. Als mensen daarvoor kiezen om dat soort dingen te doen, wie ben ik dan om daar wat van te vinden?
Ja, dus wat jou betreft legitimeren drugsgebruik, dan ben je ook van die criminaliteit af.
Ja, want ik denk dat het hele politieapparaat bestaat tegenwoordig voor 60-70% alleen maar voor het controleren van hoe gaan we drugsgebruik zoveel mogelijk inperken. En dat werkt, heel veel criminaliteit werkt dat in de hand. Mm-hmm, ja. Haal je het uit de criminele sfeer en dan kun je er ook nog belasting over heffen. Je hebt er meer controle over. Ik denk dat dat een enorme boost gaat geven.
Ja, accijns op drugs, ik ben heel benieuwd. Tot slot van dit blokje even. Don, goedemorgen Don.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik was eigenlijk ook al, zoals eerdere sprekers zeiden, ook al verbaasd dat het eigenlijk nog niet gebeurt. Uh-huh. Maar mijn mening erover is, ik heb zelf al aardig wat bekenden die in die wereld zaten en ook nog zitten. Ja. Ja, die zijn het helemaal niet op zoek naar, of tenminste, die gaan niet al havenmedewerkers laten infiltreren die een strafblad hebben. Die gaan dat juist, net zoals dat ze vroeger deden, dat ze drugsmokkelden via priesters en weet ik veel wat. Ja, gaat hier ook gebeuren. Tenminste, dat doen ze al. Ja. Je wilt natuurlijk niet iemand hebben die al een verleden heeft met justitie. Dus je gaat juist op zoek naar de meest onbedenkbare mensen die dat zouden doen. Dus denk gewoon aan huis aan de keukenman. De mensen die er al jaren werken.
Ja, en dan ga je die proberen te beïnvloeden.
Juist. Ja. Dat zal waarschijnlijk met de dag waar we nu in zitten, wordt het veel agressiever en veel heftiger. Dus dat zou dan inderdaad, wat eerder spreken, dat al zeiden, wel vaker met geweld gepaard gaan.
Ja, daar maak je wel zorgen om. Dank voor het bellen, Don.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Munja Houari, oprichter van Groei-IT. Jonathan Mol, dus vicevoorzitter van het CDJA. Ook bij me zijn Willemijn Aerts. Zij weet alles van inlichtingen en veiligheidsdiensten verbonden aan de Universiteit Leiden. En Martijn van den Beek, directeur van Hofman Bedrijfsrecherche. Ons breekijzer: iedereen die in de Rotterdamse haven werkt moet maximaal gescreend worden. Als je wil reageren, 020-468-4x0. 020-468-4x0, dan wel zo'n beetje nu bellen. Dan kom je zo meteen nog bij me in de uitzending. Willemijn, wat mag er eigenlijk? Stel, ik werk nu al in de haven. We hadden net een beller, iemand die al 22 jaar op de haven rijdt. Mag je zeggen van, wij willen toch even weten, ook al werk je hier al heel lang, hoe het met jou zit, met jouw omgeving en jouw veiligheidsbewustzijn?
Dat vind ik wel interessant, hè, wat je vaak ziet bij die veiligheidsonderzoeken. Dat is bij de start van een functie. Hè. En dan zeg je dus ook van, nou, op het moment dat ik die functie aanvaard, weet ik dat zo'n veiligheidsonderzoek erbij hoort. Want je moet je wel realiseren, als je echt zo'n screening door de dienst, dat is best wel invasief. Hè? Dat grijpt in. Je moet gaan spreken met iemand over. Ik heb het zelf ook gehad. Dan zit je aan je keukentafel met een medewerker van de dienst. Ik had mijn hele financiële administratie klaarstaan. Ja. Maar je gaat over alles spreken wat je mogelijk kwetsbaar maakt. Ook over je liefdesleven, je familie. En dat is het natuurlijk ook. Hè? Het is een momentopname. Vaak is het voor de start van een functie. En dan spreek je daarover. Je spreekt over je veiligheidsbewustzijn. Maar het is een momentopname. Wie zegt dat jij een half jaar later niet in een vechtscheiding beland bent. Meer gaat drinken omdat je het niet meer kan bolwerken. Dus het is niet een soort gouden wondermiddel. Maar je hoopt wel dat je mensen inderdaad kijkt naar hun omgeving, naar hun veiligheidsbewustzijn en naar hun verleden, om op die manier een beetje een beeld te schetsen. Maar ja, het is nadrukkelijk wel een momentopname.
Ja, maar dan is de klassieke reactie om dan te zeggen, ja, maar ik heb toch niks te verbergen. Als je niks te verbergen hebt, heb je ook niks te vrezen van dat soort toetsen, toch?
Nou, ik denk ook dat mensen zich daar wel bewust van zijn. Nou, als je zo'n functie aan wil nemen, dat er zo'n onderzoek bij hoort. En er zullen mensen zijn die inderdaad zeggen, nou, ik heb niks te vrezen. En dat zal je ook vaak zien. Hè. De meeste veiligheidsonderzoeken of verklaringen van geen bezwaar, wordt dat dan genoemd, die worden ook afgegeven. Ja.
Ja. Martijn, heeft het zin om dit in je uppie in Rotterdam te gaan doen? Want stel nou dat Rotterdamse beveiliging geweldig op orde krijgt, nou, dan krijgt Antwerpen die hoofdstad, of Hamburg, of weet ik veel, dan verplaatst het probleem zich toch alleen maar?
Nou, ik ben met je eens. Als je dit doet, moet je het eigenlijk samen doen. En moet je eigenlijk op één manier dit organiseren. Want inderdaad, het is een waterbedeffect. Zoals een van de vorige sprekers al zegt. Als je in Rotterdam heel veel maatregelen neemt, dan zal het onmiddellijk naar Antwerpen verplaatsen. Met als gevolg dat Antwerpen denkt, wat is er nu aan de hand? Wij gaan maatregelen nemen. En zo blijft het heen en weer gaan. Dus coördinatie, samenwerking, informatieuitwisseling. Ja, is ontzettend van belang om succesvol te kunnen zijn.
Ja. Jonathan, ik zit ook te denken, mensen screenen. Eigenlijk moet je niet nog eerder teruggaan en kijken inderdaad, wat maakt mensen nou gevoelig om voor die drugscriminaliteit om daarvoor te vallen? Achtergrond, opleiding, sociale omgeving. Zou je daar niet veel meer aan moeten doen, aan die kwetsbare omgeving?
Dat zeker. Want inderdaad, als geld inderdaad een reden is waarom mensen er eerder voor vallen. Ik weet niet wat de salarissen zijn die in de haven worden betaald. Maar we weten heel goed dat er in Nederland groepen zijn die echt het minimale verdienen. Die 100 euro boodschappen geld hebben, werkenden. Daarom is voor het CDA sociaal perspectief al een jaar een van de speerpunten. Wij vinden echt dat daar meer op geacteerd moet worden. Dus ja, jouw vraag sluit heel goed aan bij inderdaad ons verhaal. Dat kan een effect hebben dat tot dit soort kwetsbaarheden leidt. En nog kort aanvullend. We hebben het nu ook heel erg over de screening. En ik ben ook nog wel benieuwd. Hoe zit het als je er eenmaal werkt, dus door die screening heen bent? Want op het moment dat je benaderd wordt, is er dan een nummer waar je naartoe kan bellen? Of is er hulp die je kan inschakelen? Want dat lijkt me ook lastig. Je werkt daar, je wordt opeens benaderd. Ja, ik zou er echt van schrikken, maar zo ook denk van...
En ga daar maar eens bij je baas melden. Ja, die schrikt zich ook rot.
Ja, maar ik zou er ook wel wat expertise bij willen hebben. Want ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. Maar ik zou me wel echt een hoepeltje schrikken. Dus ik denk dat dat ook nog wel een belangrijk component is om mee te nemen. Dat als mensen eenmaal gescreend zijn.
Als je binnen bent, wat dan?
Hoe ondersteun je dan?
Ja, en kan je het objectief maken? Want ik hoorde net die mevrouw zeggen, joh, je kan geen lijstje dat je afvinkt. Maar als het dan een gesprek één op één is, moet je echt van goede huizen komen om dan goed te begrijpen of iemand wel of niet kwetsbaar is. Ja. En op basis waarvan baseer je dat
en
dan?
En dat je niet allemaal vooroordelen erin gaat verwerken.
Precies, en als ik communicatief heel vaardig ben en een beetje iedereen eruit wil, maar misschien wel 100.000 euro nodig heb. Ja, dat is niet te doen, hè? Nee. Dus dat is echt een beetje pleister plakken. Dus de vraag is wel van, hoe ga je dat structureel oplossen.
Ja. Laten we nog naar een paar bellers gaan tot slot van het half uur. Even kijken wie het langst aan de telefoon hangt. Erik, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het oneens met de stelling.
Ja. Waarom?
Precies om de reden wat de mevrouw ook zei. Dan zou je ieder jaar iedereen weer moeten screenen. Dat is echt gedoe. En ik denk op het moment dat je een slimme crimineel bent, dan word je gescreend en dan doe je toch je dingetje.
Ja,
dus dat
zijn slimme dingen,
je moet er altijd niet van winnen.
Ja.
En de enige manier om dit probleem aan te pakken is alle drugs legaliseren, verboden maken voor jeugd onder 21.
Ja.
En op het moment dat er dan iemand is die ervoor zorgt dat onze jeugd er toch aankomt, door het door te verkopen, daar zeer zware straffen voor zetten.
Oké, nou voor die discussie zullen we het een andere keer nog wel hebben. Dank voor het bellen in ieder geval. Even kijken. Dennis, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen.
Zeg het maar.
Hoi. Ja, ik ben het helemaal oneens met het legaliseren wat de vorige persoon zegt en over de stelling ook. Het probleem moet je bij het fundament aanpakken en dat is gewoon educatief. En dan hebben we het nog steeds over de jeugd, maar laten we beginnen eerst bij de ouderen. Zolang de vraag naar cocaïne groot is, zal het probleem nooit opgelost worden. Ook niet in de havens. De criminelen die hebben altijd inventief een stapje voor. Ze zijn slim. Ze zoeken manieren om die drugs binnen te krijgen. Maar we moeten niet zo hypocriet zijn dat het altijd met de jeugd te maken heeft. Want al die advocaten, de mediawereld, de modellenwereld, iedereen snuift heel veel. En zolang die vraag groot is onder de ouderen ook, want de meesten die snuiven zijn juist de zakenlieden, de beurslieden, kantoorpersoneel, iedereen die maar zeg maar een beetje stress heeft, die gooit even een lijntje erin. En daar moet nou eens mee begonnen worden. Die mensen allemaal stoppen. Als er minder vraag is, zullen de prijzen zullen dan ook dalen, zal het minder interessant worden en dan kan je ook een beleid gaan voeren over het moeilijk maken om het naar binnen te krijgen. Maar criminelen in de hele geschiedenis zijn altijd slimmer geweest dan de politie. Ze vinden altijd een manier, zolang de vraag groter is dan het aanbod, zal het doorgaan. Dit probleem nooit opgelost worden.
Dankjewel Dennis voor bellen. Tot slot, Wonnie. Goedemorgen Wonnie, even kort nog.
Ja, goedemorgen. Ik denk dat een keer een screening bij binnenkomst van Fancy, dat niet genoeg is, maar dat je periodieke onderhoud met mensen moet praten, van tijd tot tijd weer screenen, kijken hoe de mensen erbij is.
Ja, dus het is
want ik zeg dat ik bij het begin en 5 jaar later niet ja, in bepaalde situaties kom waar ik wel in de verleiding kom.
Nee, het is een doorlopend verhaal, dus dankjewel voor het bellen, Bonnie. Tot slot, Martijn. Er gaan dus nu tienduizenden mensen worden getest eigenlijk, een soort van. Stel nou dat daaruit komt dat foute boel blijkt te zijn. Kan je dan ontslagen worden en kan je baas dan zeggen... joh, bedankt voor je diensten de afgelopen 15 jaar, je hebt niks fout gedaan... maar er staat een vinkje niet helemaal goed en daar is de deur naar buiten.
Nou, dat is best een interessante vraag. Dus er zal een wetgeving moeten komen op basis waarvan je mag gaan screenen en op basis waarvan je zeg maar dit allemaal kunt gaan doen. En de vraag is wel, als voor jouw functie bijvoorbeeld kwetsbaarheid en financieel heel kwetsbaar en je hebt criminele antecedenten of je hebt familieleden die in de drugshandel zitten, ja, dan kan ik me voorstellen dat, gelet op het risico wat jij als persoon vormt, dat jij niet langer ergens kan werken. Dat wel degelijk kan gezegd worden, ja, wij willen de haven schoonhouden en we kunnen dit op basis van deze wetgeving en deze gerechtvaardigd belang van de werkgever, zeg maar, kunnen we ons niet verwacht worden dat we dit arbeidscontract voortzetten.
Nee, maar er is toch wel een en ander aan juridisch werk voor nodig. Dus waarschijnlijk. Dankjewel, Martijn van der Beek, directeur van Hofman Bedrijfsrecherche. En ik dank ook Willemijn Aerts. Zij weet alles van inlichting en veiligheidsdiensten, is verbonden aan de Universiteit Leiden. Op Instagram is 74% het eens met ons breekijzer. Iedereen die in de Rotterdamse haven werkt moet maximaal gescreend worden. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen ga ik met Jonathan en Munja praten over het andere nieuws van de dag. Over nog steeds de nasleep van de Provinciale Statenverkiezingen en de Tweede Kamer die daar niet uiteindelijk toch wel over wil debatteren. En oud-president Donald Trump. Al dagen gaan de geruchten, vooral door hemzelf gevoed, dat hij zal worden opgepakt. Kijk even naar Reuters en Bloomberg en CNN. Nee, dat is nog niet gebeurd. Maar misschien zo meteen wel. Je weet het nooit, tot zo.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. Vandaag in mijn panel Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA. En Munja Houari, oprichter van Groei IT. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Maar even te beginnen met de verkiezingsuitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, dat betekende natuurlijk een mokerslag voor de huidige coalitie in de Tweede Kamer. Oppositie wilde dan ook graag daarover gaan praten in de Tweede Kamer, met het kabinet uiteraard. Voorstel van Jesse Klaver, geloof ik. Maar Pieter Omtzigt die was niet bepaald blij dat de coalitie dat verzoek om een vergadering in eerste instantie weigerde.
Het is ongehoord dat de premier niet naar de Kamer durft te komen voor een debat en dat hij hier uit de wind gehouden wordt. Het gaat er om de kernpunten van beleid. Ja, en voor die collega's die zeggen dat dit geen landelijke verkiezingen waren, dan heb ik toch anders soort politici op televisie gezien de afgelopen tijd.
Ja, VVD, D66, ChristenUnie en CDA blokkeerden het verzoek om debat. Maar gisteravond ging de coalitie toch door de pomp. Onder druk alsnog overstag. En nu komt er een debat. En dat zal waarschijnlijk op 4 april aanstaande worden gevoerd. Munja, ik weet niet waar jij op gelet hebt bij het stemmen. Precies een week geleden. Maar het waren natuurlijk Provinciale Statenverkiezingen. Aan de andere kant, je moet ook even aan de Eerste Kamer denken. En eigenlijk zag je overal op tv allemaal landelijke kopstukken die er niet zoveel mee te maken hebben. Maar nu zijn wel de vraag, wat is het gevolg voor het stikstof, ja, het is toch logisch dat je daarover napraat in de Tweede Kamer?
Ja, nee, logisch. En niet uit de weg gaan. Ik bedoel, het was een dreun voor de meesten. Ik moet wel zeggen, ik ben zelf schuldig aan het feit dat ik niet heb gestemd voor het eerst. Echt heel erg.
Waarom niet?
En ik zag wel dat de cijfers iets hoger waren dan vorig jaar. Dus volgens mij had 58% zoiets gestemd.
In Rotterdam nog steeds weer waardeloos, ja. Zoals altijd.
Ja, maar heel veel mensen in mijn omgeving, waar wij heel fanatiek normaal altijd gingen, zijn we gewoon niet gegaan. Ik was bij klanten die zeiden, is dat vandaag dat stemmen? Oh. Het leefde minder, denk ik. Maar ik denk ook omdat we weinig vertrouwen hadden. Want ik kom bijvoorbeeld altijd uit op de VVD. Dit jaar dacht ik, ja, ik ga echt niet op de VVD stemmen. En dan wilde ik ook iets anders. Maar wat dan? En dan heb ik 10.000 uitslagen. Maar ik merkte gewoon aan mezelf dat ik een soort... Het was niet uit luiheid, het was meer vanuit... ja,
verkiezingsmoe of zo.
Ja, zoiets. Maar dat is juist niet goed. Want door mij en velen die net als mij zijn, zo lui... is het denk ik ook de uitslag en de reden waarom het zo'n grote klap is geweest.
Kan het toch blanco stellen?
Ja, klopt, maar een soort vertrouwen of zo is dan weg. Al die discussies. Dus ik ben één van de schuldigen. Ja. Maar ik merkte het voor het eerst aan mezelf dit jaar.
Oké, dus jij mag de komende 4 jaar niks zeggen? Geen kritiek hebben?
Nee, ik geef alleen mijn mening. Toch? Daar ben ik hiervoor.
Even praten ook over de rol van de coalitiepartij, Jonathan. Ik zag bijvoorbeeld Henry Bontebal, die zei, CDA-Kamerlid, die zei eerst van ja, het vraagt om reflectie, deze uitslag, eigenlijk eerst binnen onze partij. En daarom hebben wij gistermiddag gezegd van ja, zo'n debat, daar hebben we eigenlijk niet zoveel zin in. Maar dat gaan we nu alsnog doen. Is toch wel logisch, of niet?
Nou, ik vind het op zich allereerst heel netjes dat Henry daar gewoon eerlijk direct op Twitter zegt dat hij daar niet zo'n goede taxatie in had gemaakt.
Foute keuze gemaakt.
Het is wel met dit soort debatten. We voeren de laatste tijd in de Kamer vaker van dit soort debatten. Waarbij je wel een beetje afvraagt, wat is het doel? Mm-hmm. En als je dit debat inplant, dan staan er nog meer dan 100 op de Kameragenda niet worden ingepland. Mm-hmm. Wat concreet over wet of beleid gaat. Nou snap ik op zich best wel goed dat de oppositie ook zegt, het landschap lijkt te veranderen, laten we daar eens over hebben. Maar de formaties in de provincie zijn nog bezig. Dus we weten ook nog niet precies hoe daar de gedeputeerde staten eruit gaan zien. Ja. De Eerste Kamer moet nog gekozen worden. Ja. Dus ik zou zeggen, ik vind het debat niet zo heel erg gek. Ik vraag me alleen af of volgende week dan de juiste timing ben. Omdat ik bang ben, en dat hoor ik ook veel in mijn omgeving, als je het dan over vertrouwen in de politiek hebt, wat jij net ook aangeeft, dan wordt het allemaal weer op elkaar schieten, want we hebben het allemaal fout gedaan en lastig en niet gehoord. En natuurlijk moeten we heel veel lessen trekken uit deze verkiezingen, maar helpt het dan om daar 12 uur over in de Kamer te gaan debatteren, waarbij mensen alleen maar partijen weer op elkaar zien katten? Daar hebben wij wel onze twijfels bij.
Ja, het zou trouwens over 2 weken zijn, maar toch, dat weet je, dat maakt niet zoveel uit. Maakt het dan wel uit, is het dan wel goed dat gisteren Caroline van der Plas Rutte uitnodigt om eventjes in restaurant De Landbouw in Wassenaar te gaan zitten, om daar even te kletsen? En dat Erik van den Burg binnenkort met Van der Plas gaat praten. Want ja, het gaat om landelijke politiek, landelijke kopstukken. Ja, ik snap wel waar het vandaan komt, maar hoe logisch is dat allemaal dan?
Het is met een coalitie die al jaren geen meerderheid meer heeft in de Senaat heel logisch om kopjes koffie te drinken met mensen van andere partijen. Dus ergens ben ik soms ook wel blij dat we in de Senaat niet een meerderheid hebben, want dan is het ook goed om ideeën te hebben die breder worden gedragen dan alleen de coalitie, want anders is het ook een beetje de coalitie regeert. En ik denk dat het wel goed is om ook af en toe je te laten challengen. Ja, met waarschijnlijk 17 Eerste Kamerzetels wordt de BBB een belangrijke factor in de Senaat. Dus dat je daar eens een kop koffie mee gaat drinken, dat lijkt me ook niet meer dan netjes.
Nee. En wat was het nou? Een Vietnamese pompoensoep of zo, zei Rutte? Nee, goed. Wat dan ook. Wat denk jij, BBB, Munja? Hoe gaat dat dossiers als stikstof, maar ook migratie beïnvloeden?
Ja, ik ben wel benieuwd. Ze waren natuurlijk zelf verrast dat
zo'n succes was. Ja.
Hadden we ook niet verwacht. Dus ik denk dat, ik zeg wel dat ze een goede rechterhand had en mensen om zich heen aan het verzamelen is die haar op andere thema's kunnen helpen, inderdaad. En ik denk die kopjes koffie helpen natuurlijk ook, zodat inderdaad het idee breder gedragen wordt. Ik ben wel benieuwd. Dat is ook een beetje mijn vermoeidheid van ideeën en praten en kopjes koffie, weet je. Wanneer gaan we over naar dingen doen en wat gaan we dan doen? En die executie, dat is altijd wel een kwestie van eerst zien dan geloven.
Ja, nou ja, als dan sommige partijen ligt, dan gaan we een stuk minder dingen doen. En dan gaan we stikstofreductie wat later doen. En dan gaan we asiel niet gemeente dwingen om mensen op te nemen. Dan gaan we even toch een versnelletje lager. Ja, dat is blijkbaar.
Volgens mij moeten we versnellen en niet. Er zijn heel veel dingen die we nog moeten gaan doen.
Ja. Maar als je naar de uitslag kijkt, dan wil een groot deel van Nederland toch iets anders.
Ja, nee, klopt. Maar ik denk dat zij heel goed campagne hebben gevoerd. En dat de stemmen wel nu gehoord zijn hoe de bevolking ernaar kijkt. Maar ik denk ook dat het te maken heeft met mensen zoals ik die dan niet hebben gestemd. En de mensen waar de thema's nu heel erg actueel voor waren, dat die massaal elkaar hebben aangemoedigd om echt met groepen te gaan stemmen. Dus om gehoor te geven ook aan de thema's die voor hen belangrijk zijn. Dus ja, dan is zo'n uitslag natuurlijk wel logisch.
Nou, 4 april dus in de Tweede Kamer gaan we praten over de Provinciale Statenverkiezingen. Dan ander nieuws van vandaag. Er wordt ook vandaag over gepraat in de Kamer. Bij streamingdiensten kan je binnenkort misschien wel eens meer films en series van Nederlandse bodem gaan vinden. Althans, als het aan die Kamer ligt. De Kamer debatteert vandaag over de vraag of diensten als Netflix en Disney Plus en dergelijke, of die verplicht kunnen worden om Nederlandse producties te maken. Dan heb ik eventjes in mijn eigen Netflix-geschiedenis gekeken. Ja, ik kan er niks aan doen, maar toch Emily in Paris. De MH370-film, de film over Bernie Madoff, The Crown, Borgen. Er zat eigenlijk vrij weinig Nederlands in. Zit, hoe geldt dat voor jou, Jonathan? Ben je een beetje een seriekijker, Netflix-achtig?
Ja, ik ben wel een Netflix-kijker. Ja?
Veel Nederlands?
Nee. En ja, heel veel documentaires. Ik ben wel een beetje een saaie Netflix-kijker. En dat hoor ik vaak ook van mijn vriendin.
Ja, oké. Okay, dus die kijkt niet graag met je mee. Hoe zit het bij jou?
Ja, ligt aan mijn moed. Soms ben ik ook saai, inderdaad. Maar soms vind ik wel fijn. Emily in Paris, ja, tuurlijk.
Lekker,
ja, tuurlijk.
Man.
Leuk.
Goed idee om meer geld te gaan steken in Nederlandse series. Van Nederlandse
heel eerlijk
bodem.
Als consument. Ik kijk gewoon naar content. En ik kijk ook naar Scandinavische series en films. En ik vind gewoon knijt de goede content belangrijk. Ik vind wel dat Nederland soms een beetje in acteerwerk minimaal is. Moet wel zeggen, laatste tijd wat beter. Maar ja, mij boeit het vrij weinig als consument, mag ik dat zeggen.
Je zit er niet zo op te wachten.
Nee, ik wil gewoon goede content hebben, of het nou Nederlands is of Spaans of zo. Dat maakt mij weinig uit.
Andere landen doen het wel. Frankrijk heeft het ook gedaan. Die heeft ook gezegd, een bepaald percentage moet gewoon van Franse bodem komen in hun geval. Goed idee, Jonathan. Dat is toch onze cultuur, hè?
Inderdaad, veel landen hebben het gedaan. Maar een jaar geleden kwam volgens mij voor het eerst in het nieuws dat dit er nu wel echt aan zat te komen. En onder die tweet van de NOS stonden allemaal reacties precies zoals jij dat nu schetst. Van, ja, ik hoef echt niet nog meer Nederlands films te hebben, want ik vind vaak de kwaliteit niet goed genoeg. Dus ik hoop
daarom
dat
moet er meer geld heen.
Ja, en ook een focus op kwaliteit, want nog meer bruiloften in Toscane, dat geloof ik wel.
En Linda de Mol films.
Die zou ik ook niet zo snel aanklikken, inderdaad.
Alles is liefde.
Het is, en ook even kijken naar welke producties bijvoorbeeld ook kunnen distribueren, bijvoorbeeld in samenwerking met de NPO. Ik heb wel eens Vliegende Hollanders gekeken, vond een super interessant verhaal voor KLM en Fokker. Ik zou zeggen, zorg dat dat ook via streamingdiensten verspreid wordt, want dat is een mooi Nederlands verhaal om ook in het buitenland te laten zien.
Kijken mensen daarnaar? Is het niet vaak juist ontspanning en een beetje lachfilm?
Ja, ik vond dat wel ontspannend. Maar er zaten ook nog een beetje intriges in. En het was niet alleen maar vliegtuigen.
Maar het zijn nooit de blockbusters die Netflix voor tientallen miljoenen per aflevering kan produceren. Nee. Dus, niet doen. Laat maar zitten.
Ik denk dat het wel goed is om Nederlandse cultuur te stimuleren. Ja. Alleen ik weet niet of dit wetsvoorstel zoals die er nu ligt met deze percentage daar een antwoord op gaat bieden.
6% van de jaaromzet moet dan in Nederland worden gehaald.
Dat 4,5 was op het moment.
Ah, wat scheelt het? Ja, nou goed. Niet doen dus, hè?
Ja, nee, joh, we hebben
ook geen Nederlandse muziek. Dan zou je kunnen zeggen, Nederlandse muziekpercentage op de radio moet ook en zo.
Het is allemaal niet geforceerd. De luisteraar vindt wel wat hij goed vindt.
Maak maar mooie dingen en dan wordt het vanzelf bekeken.
Kom maar met goede content en dan laten we wel weten wat we ervan
vinden. En inderdaad, bij de publieke omroep worden best mooie dingen gemaakt. Kunnen we ook wel eens zeggen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR breekt.
Eigenlijk vind ik dit dus het leukste deel van de uitzending. Namelijk het nieuws wat jullie is opgevallen zelf. Moenja, jij hebt een artikel van MT Sprout meegenomen. Waar boven staat, neem niet zomaar iemand aan waar je een fijn gevoel bij hebt. Dat moet je even uitleggen. Want we zijn toch allemaal op zoek naar leuke mensen om mee te werken.
Het moet leuk zijn, de sfeer moet goed zijn. En we moeten naar onze zin hebben. De ziekte van deze tijd.
Oh, vertel.
Nee, waar dit over gaat, is dat hoe wij naar mensen kijken als gatekeepers. En dan heb ik het over zakelijke context bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Is dat we vooral kijken, lijkt iemand op mij? Want mensen die op ons lijken, die vinden we leuk. En we willen de klik voelen. En we willen een soort vriendschap ontwikkelen. En vanuit de basispsychologie willen we ons veilig voelen. Dus vandaar dat we op die manier naar elkaar kijken. Alleen in de zakelijke context is dat helemaal niet een goede manier om naar iemand te kijken. Want het gaat er namelijk over of je economisch gezien ook met dat team wat je hebt de groei kan maken en de stappen kan zetten. Dus kijk niet naar de klik, maar kijk naar kwalificaties. Want het is juist goed in relatie tot inclusiviteit en diversiteit. Ja. Om ook mensen om je heen te verzamelen die misschien niet met je klikken, maar die wel van toegevoegde waarde zijn op allerlei competenties en vakgebieden.
Ja.
En wat wij vaak zien is dat soms heb je echt een knijte goede kandidaat, maar die vinden wij dan goed, want wij hebben daar een klik mee. En dan zegt zo'n klant van, ik vond het toch niks. En dan onderbouw dat dan. En dan komt daar niet echt wat uit. En dan denk je, wat is dat dan? Ja, ik voelde het niet. Ja, mm-hmm. Wat moet jij voelen dan? Want heb je vanuit bedrijfsbelang gekeken? Heb je gekeken naar jezelf? En zijn we daar wel objectief genoeg in? Want anders gaat het veel over de sfeer. En ik heb allemaal leuke mensen om me heen in het bedrijf. Ja. En dan loopt het bedrijf misschien niet goed. Omdat we niet altijd de juiste resultaten weten te halen. Omdat we sommige kwalificaties of niet inzien. Ja. Hè? Dus we zien de meerwaarde er niet van in. Of we sluiten ze buiten omdat we vinden dat ze niet bij ons passen.
Ja, maar zijn bedrijven waar mensen het naar hun zin hebben en lekker met elkaar kunnen opschieten, is dat niet ook een voorwaarde voor succes? Dat je het goed met elkaar kan vinden?
En
dat
maar je moet wel altijd de balans vinden met wat is goed voor het bedrijf en wat is goed voor het team. Mm-hmm. En op welke manier kan je sfeer creëren?
Die dingen
wisselen
soms.
Die dingen, ja, je kan ook het heel leuk hebben met incompetente collega's. Mm-hmm. Wat is dan doorslaggevend?
Er heel veel hier. Ja.
Precies. Maar ja, word je werkgever er blij van? En is het economisch goed?
Ja.
Ja of nee? Dus de balans is heel erg belangrijk. Dus okay. Het gaat niet alleen maar over leuk, maar het gaat ook over, is het goed ja of nee voor het team? En is het divers genoeg? Het moet niet ten koste van de sfeer gaan. Ik bedoel, je moet geen chagrijn aannemen. Maar het gaat over, zoek de balans daarin. En kijk niet alleen vanuit jezelf. Probeer ook collega's bij dat selectieproces te betrekken, zodat meerdere mensen doorslaggevend daarin zijn.
Ja, dit was trouwens een grapje, want hier werken alleen echt hele goede mensen bij BNR.
Maar
dus
het is geen sfeer.
Maar het is ook nog eens leuk. Maar eerlijk, als er allemaal hele goede mensen zouden werken, maar dat zouden geen leuke mensen zijn, zou ik toch naar een andere werkgever op zoek
gaan. Ja, maar het een sluit het ander niet uit.
Oké. Okay.
Maar wat jij leuk vindt, is misschien anders dan wat je collega's leuk.
En we kennen de clichés, en dat is ook gewoon zo, dat het is al zo simpel als mannen, die nemen graag mannen aan, want die lijken op hen en dat soort dingen.
Dat zo zijn we allemaal. Ja? We zijn er allemaal schuldig aan. Het gaat over balans in je team.
Oké, dus let er even op dat je niet als je een gesprek hebt, een sollicitatiegesprek, en het loopt niet gelijk, dat je niet denkt van, joh, op, we afschrijven, nog naar de volgende.
Nee, probeer collega's te betrekken. Ik heb dit opgemerkt, wat vinden jullie ervan? Kijk ik er goed naar? Wat zoeken we nou precies? Wat is goed voor het team? Wat is goed voor het bedrijf? Veel meer dat soort gesprekken met elkaar aangaan.
En dat is dus gevund vanuit de wetenschap?
Vanuit de wetenschap, exact. Inderdaad. Omdat de zakelijke context anders werkt dan vrienden maken.
Jonathan, je wil het hebben over het openbaar vervoer. Daar reizen nog steeds minder mensen mee dan voor corona. Waarom willen wij niet meer in de bus en in de trein?
Ik denk dat het afgelopen jaar en hoe het de treinverbindingen gingen daar niet aan heeft bijgedragen. Mm-hmm. Maar het zou wel heel mooi zijn als dit nummer weer omhoog gaat. Ik geloof dat er 1,3 miljoen keren ingecheckt werd. Voor corona, dat zit nu rond de 900.000. Daar zit best wel een verschil tussen. Ja. Waarom is dat belangrijk? Nou, vanuit duurzaamheid. Het is nou eenmaal beter om in de trein te zitten dan in met de auto te gaan. En je hoort nu ook weer steeds meer van dat de avondspits en de ochtendspits ook weer aan het toenemen is. Dus ik zou ook zeggen, neem ook meer de trein. Dan moet ook in Den Haag denk ik nog wel eens even goed naar de prijs worden gekeken. Wij spraken voor de uitzending hier al even kort over. Als jij een tweeouder gezin bent met twee kinderen gaat in het weekend.
Het is gruwelijk duur.
En dan naar een museum met de trein, dat is niet te betalen. Dan moeten we echt wel meer een antwoord aan opbieden. Mm-hmm. Anderzijds speelt ook nog mee dat de afgelopen jaren al die OV-bedrijven zijn geholpen om door de coronatijd heen te komen. En het risico is dat die funding op een gegeven moment gaat stoppen. Ja. En dat zal, we staan hier vlakbij het Amstelstation. In Amsterdam zal het niet zoveel impact hebben, want hier zitten de lijnen wel vol. Maar dan zullen er lijnen gesaneerd worden, meer in de regio, om het toch maar zo te zeggen. Mm-hmm. En die mensen hebben vaak maar één buslijn per uur of twee bussen. En we maken ons wel zorgen over dat juist die lijnen straks ook gesaneerd worden. Mensen minder mobiel worden. Of tenminste niet meer de optie hebben om van het OV gebruik te maken. En dan sowieso naar de auto moeten.
Ja, ik denk ook dat heel veel mensen tijdens corona de auto een beetje ontdekt hebben. Die hebben misschien een tweedehands auto aangeschaft. Dat ging allemaal in prijs gigantisch omhoog. Dus er was heel veel vraag naar. En ja, dan heb je zo'n ding eenmaal. Dan ga je er ook in zitten. En ja, dan ben je misschien als je af en toe in de file zit wat langer onderweg op spitsmomenten. Maar je zit wel lekker in je eigen kokonnetje. Niet met al die andere vieze mensen.
En de betrouwbaarheid, denk ik, als er ook een trein uitvalt. Dan
dat heeft natuurlijk niet geholpen.
Als er weer een das aan het graven is onder een spoor, dan rijden er dagenlang geen treinen. Ja.
Dat helpt niet mee, inderdaad. Nee. Overigens is volgens mij de prijs van tweedehands auto's nog steeds sky high. Dus ik zou zeggen, dat is je beste corona-investering geweest en zet hem nu weer te koop en pak weer de trein. Maar inderdaad, het zou mooi zijn als mensen weer meer met het OV gaan, want het is gewoon beter. Maar jullie dragen een aantal goede dingen aan die in Den Haag nog wel hoog op de agenda mogen bij IRW.
We gaan kijken wat er trending is op de socials. Onder andere hashtag Wereldwaterdag, want dat is vandaag. Koning Willem-Alexander is in New York om dat te openen. Mensen hebben het over bewustzijn, bewustwordingsissues, droogte, overstroming, vervuiling van water, dat soort zaken. Daar is de komende dagen aandacht voor. Hashtag Mores. Zojuist werd bekend dat het hele bestuur van dat meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de media is opgestapt. Omdat het bestuur zelf onderwerp van gesprek is geworden en daardoor ook het imago van het meldpunt wordt aangetast. Zo laat de nu nog voorzitter Amber de Vente weten. En ook trending is hashtag Trump Arrest. Oud-president Trump die hangt een gang naar de rechter boven het hoofd. Althans, dat ja, zegt hij zelf. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook de schuld van...
You are fake news.
Ja.
I'd like to welcome the fake news media, which is back there.
Ja, dat zijn wij natuurlijk. Fake news of niet. Het nieuws gonst tot dag, eigenlijk sinds zaterdag. Hij zei toen op zijn eigen Truth Social Network ding... dat hij dinsdag zou worden gearresteerd. Nou, dat was gisteren, maar dat is nog niet gebeurd. Zijn advocaten zeiden toen ook gelijk van... ja, dat heeft hij ook maar uit informatie uit de media die gelekt is. Nou, oké. Aangeklaagd voor een vermeend administratief gesjoemel. Heeft te maken met mevrouw Stormy Daniels, die $130.000 betaald zou zijn, dat zou administratief verkeerd verwerkt zijn. Amerika wacht in spanning af. Politiemachten in New York, LA, Washington, die zijn al aan het versterken. Ik geloof dat in New York alle agenten zijn opgeroepen om in volledige kleding naar hun werk te gaan. Ja, niet dat ze anders naakt komen, maar in hun volledige tenue naar werk te komen om stand-by te staan, mocht er iets aan de hand zijn. Trump die weet de gemoederen wel lekker bezig te houden weer, Jonathan.
Ja, en ik denk dat het na de kapitoolbestorming ook terecht is dat zich men daar zorgen maakt. Maar ik vind het altijd wel een beetje triest als we naar de Amerikaanse politiek kijken en hoe het er daarvoor staat. En dat dat zo gepolariseerd is en zo uit elkaar aan het lopen is dat mensen inderdaad mogelijk na zo'n arrestatie overgaan tot geweld. Mm. Dus vind dit soort situaties ook wel een spiegel voor ons in Nederland. Dat we in de politiek ook van elkaar kunnen verschillen. En we moeten vooral discussiëren over die verschillen en argumenten uitwisselen. Maar laat het alsjeblieft niet zo gepolariseerd worden als dat het in Amerika is gebeurd. Want dat is feitelijk natuurlijk gewoon al aan de hand.
Ja, maar in dit geval natuurlijk ook wel een beetje opgestookt door Donald J. Trump zelf.
Hij lijkt het wel leuk te vinden, de sensatie.
Ja, maar als we moeten gaan beginnen over wat er allemaal mankeert aan Donald Trump, dan moeten we het volgende uur ook nog blijven staan.
We hebben nog een minuut, dus dat gaat hem niet worden. Nee. Trump, als stel nou dat hij aangeklaagd wordt en gearresteerd wordt, dan gaan we waarschijnlijk toch een ander procesje zien dan normaal. Ik weet niet of we dan mugshots en dergelijke gaan zien, maar er is geloof ik wel overleg geweest tussen de aanklager en de Secret Service en dergelijke. Maar zou dat goed voor hem zijn? In de zin, kan hij dan een soort martelaar worden en alsnog verkiezingen gaan winnen volgend jaar?
Geen idee. Ik ben benieuwd of ze hem überhaupt gaan arresteren. Dat is helemaal niet duidelijk. Dus er is meer commotie in media erover dan dat dat misschien gaat gebeuren, ja of nee. En hij maakt er natuurlijk gebruik van door te zeggen, joh, ik ga straks lekker met handboeien en dan heel mooi in de camera kijken. Kijk mij. Dus hij lijkt het zelf niet echt heel serieus te nemen. Dus ik heb geen idee hoe het gaat escaleren, ja of nee. Misschien wijt het wel weer weg volgende week. Maar ik denk dat het wel goed is dat, dat ze dit aanpakken en dat ze hem hier niet mee weg laten komen. En dat het wel een...
Het goed onderzocht wordt.
Weet je, als je dat hebt gedaan, dan gaan we dat ook onderzoeken.
Ja. Oké, we gaan het zien. Nog steeds op dit moment loopt hij vrij rond. Donald J. Trump en is nog steeds niet aangeklaagd. Maar wellicht ergens in de komende uren of helemaal niet. Kan ook, we gaan het zien. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Munja Houari van Groei IT en Jonathan Mol van het CDJA. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. YouTube, Instagram, Twitter. Wij zitten nog wel op TikTok. LinkedIn, zoek maar even op BNR, dan vind je ons daar vanzelf. En zometeen over een paar minuutjes al is Thomas van Zel hier met Zaken doen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.